De schriftlezing van vanmorgen is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, uit hoofdstuk 1, beginnend bij vers 15, doorlezend naar het slot van dat hoofdstuk en daarbij aansluitend het volgende hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Dus Efeze 1 vers 15 tot 2 vers 10.
Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte uw ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voet onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. En u heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Het woord van de Heere gemeente dat we deze morgen u wensen te bedienen, dat vindt u in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, naar geluisterd hebben, en dan even zijn tweede hoofdstuk en daarvan het vijfde vers, middelste gedeelte. Deze woorden heeft ons levend gemaakt met Christus. De viering en de bediening van het heiligavondmaal, gemeente, waartoe we niet alleen vanmiddag, maar ook vanmorgen ons willen voorbereiden, daarin gaat het maar niet om iets, maar daarin gaat het om iemand. En die iemand is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij, wiens opstanding we nog maar kort geleden met het Pasen hebben mogen gedenken, en bij wiens hemelvaart we aanstaande donderdag, zo de Heer het ons vergunt in deze voorbereidingsweek, bepaald zullen worden. De gemeenschap met de verhoogde, de verheerlijkte zaligmaker. En toch, wanneer aanstaande zondag de avondmaalstafel staat aangericht, dan zijn daar de tekenen van brood en van wijn, die ons niet spreken van opstanding en van hemelvaart, maar van hetgeen dat daaraan vooraf is gegaan. Ken toch die bekende avondmaalswoorden bij het breken van het brood. Dit brood, is dat niet de gemeenschap met het verbroken lichaam van de Heer Jezus? Gedenkt en gelooft dat dat lichaam verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En bij de drinkbeker. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Drink daaruit. En gedenkt en gelooft dat zijn dierbaar bloed vergoten is tot een volkomen vergeving voor al uw zonden. Dus een gemeenschap met de gekruisigde, de gestorvene, die zijn leven ten offer heeft gebracht, voorafgaande aan zijn opstanding en aan zijn hemelvaart. En dat mogen we bij de avondmaalsviering in de gemeenschapsoefening met hem, de levende aan zijn vaders rechterhand, mogen wij dat niet vergeten. Want juist dat offer van zijn lijden en van zijn sterven voor zijn kerk, dat geeft aan zijn opstanding. En dat geeft aan zijn hemelvaart zulke machtige inhoud en zulke heerlijke beleving wanneer we de avondmaalsviering tussen Pasen en hemelvaart en Pinksteren recht mogen verstaan en mogen beleven. Vanmorgen willen we terugzien op het paasfeest. Wanneer het gaat om de gemeenschap met de Heer Jezus in zijn opstanding, met hem levend gemaakt. En als de Heer het geeft vanmiddag, dan willen we het stellen in de gemeenschap met de ten hemel gevaarde Christus. Met hem gezet in de hemel. Vanmorgen gaat het dus over met Christus levend gemaakt. En het woord van God wijst ons op drie zaken. Ten eerste van waaruit levend gemaakt. Ten tweede op welke wijze levend gemaakt. En ten derde tot welk doel met hem levend gemaakt. Dus Gods kerk mede levend gemaakt met Christus. Van waaruit, op welke wijze en tot welk doel. Vanuit de opstanding van Jezus Christus, gemeente, mogen we weten dat er vandaag een levende Heer en een levende zaligmaker is. Die weliswaar dood is geweest. In die zin dat hij de dood is ingegaan tot betaling voor de zondeschuld van de zijnen in het volbrengen van zijn borgwerk, maar dat hij op grond van dat borgwerk van de Vader dan ook de bekroning ontvangen heeft, dat hij uit de doden is opgewekt en dat hij uit de doden is opgestaan. En wat nu voor de Heer Jezus geldt, dat geldt ook voor zijn kerk. Waar het Nieuwe Testament alle nadruk op legt, dat is dat Christus de opgestane Heere niet maar de eenling is uit de opstanding, maar de eersteling. U weet toch het verschil? Eenling, dan blijft het bij één. Maar eersteling, denk maar aan de eerstelingen onder Israël. dan is in die eersteling is heel de oogst en is heel het levensonderhoud in de toewijding aan de Heere begrepen. En zo is nu ook Gods kerk in de opstanding, in de levendmaking met Christus begrepen. Met hem levend gemaakt. Als een machtige verkondiging mag Paulus dat stellen in zijn Efezebrief. En over die opstanding van Christus heeft hij ook al eerder gesproken in het eerste hoofdstuk, wanneer hij na de lofverheffing op de drie enige God tot prijs zijner heerlijkheid dan ook spreekt over de wonderbare kracht die God heeft geopenbaard door zijn Zoon Jezus Christus uit de doden op te wekken, levend te maken en hem te zetten ver boven alles, boven alle wereldse machten, en hem der gemeente gegeven heeft, de gemeente die zijn lichaam is tot een hoofd, die alles en in allen vervult. Alles wat Gods kerk nu en in alle eeuwigheid nodig heeft, is in die opgestane, levend gemaakte Christus te vinden. En wanneer Paulus zo in dat eerste hoofdstuk gezegd heeft wat God in Christus, je zou haast zeggen, dan begrijpen we het misschien wat beter, voorwerpelijk heeft gedaan. Dat, zo zegt hij, dat wordt nu onderwerpelijk toegepast. En daar spreekt hij over in dat tweede hoofdstuk. Met Christus levend gemaakt. Wanneer hij eerst de hoogte en de breedte van dat heilswerk in Christus heeft aangewezen, dan laat hij ons een blik werpen in de diepte. En waarin God in Jezus Christus is neergedaald. En om de ontzaglijke werkelijkheid van die diepte ons te doen verstaan, dan tekent de apostel met enkele forse trekken wie de gelovigen die met Christus zijn levend gemaakt, wie zij eertijds, voordat dat met hen gebeurde, wie zij toen waren. En laten we het niet vergeten, dat is de tekening van ons aller natuurstaat. En wat zegt Paulus ervan? Nou, Paulus zegt dat wij dood waren. Allemaal. Zoals we hier in de kerk zijn. En dan begrijpt u, dan bedoel ik niet met dood, en de schrift bedoelt ook niet met de dood dat we gestorven zijn, dat we de laatste adem hebben uitgeblazen, niet de natuurlijke dood, maar nog veel erger. De geestelijke dood. Dat we dood zijn voor God. En dat is niet een dood zijn zonder meer. Maar de apostel duidt dat aan als een dood zijn in en door de misdaden en de zonde. En daarmee bedoelt de apostel niet slechts als gevolg van de misdaden en de zonde dat we dood zijn. Dat is zeker ook waar. Als we denken aan onze misdaden en aan onze zonden in Adam, waardoor de dood in de wereld gekomen is. Maar dat zegt nog veel meer. Dood door de misdaden en de zonde. De dood van nature, dat is niet maar iets passiefs. Niet maar iets wat op een jammerlijke wijze over ons gekomen is, waar we niks aan kunnen doen en waar we geen verantwoordelijkheid voor dragen. Integendeel. Het is een zaak waarvoor we wel terdege verantwoordelijkheid dragen. En die zich wel terdege openbaart. Namelijk in die misdaden en in die zonden. Want als ergens de doodstaat van de mens in uitkomt, dan is het in de misdaden en in de zonden die hij doet. Om het cru te zeggen, dat is de stank, dat is de lijklucht die van onze doodstaat uitgaat. En van die misdaden en die zonden zegt de apostel, in welke gij eertijds, dus voordat u met Christus werd levend gemaakt, waarin u eertijds gewandeld hebt. Gewandeld. En dat doe je niet met tegenzin, maar dat doe je met plezier. Je had er helemaal geen last van. Je vond er je vreugde in, je meende er je vreugde in te vinden in het bedrijven van die misdaden en de zonden. Maar dan wel, zegt Paulus erbij, naar de eeuw van deze wereld. Dus zoals dat in de wereld van deze eeuw, de wereld buiten God, heel normaal is. En zo'n mens die denkt nog vrij te zijn ook. En hij beseft niet dat het is de ergste gebondenheid. Want dat wandelen in de misdaden en de zonde, dat leven naar eigen goeddunken, zoals we het zelf willen, zoals we het zelf invullen, zoals dat vandaag in de wereld heel normaal is, dat wijst de apostel ons aan als een levenswandel naar de overste van de macht van de lucht, naar de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ons dood zijn in zonden en in misdaden tekent de apostel ons als een geboeid zijn, geknecht zijn, door de vorst der duisternis, die Paulus aanduidt als een overste van de macht der lucht. Het is geen zichtbare vijand, maar een onzichtbare vijand, die vanuit de lucht als het hoofd van allerlei boze geesten zijn invloed uitoefent in deze wereld. En die deze wereld, de wereld buiten God, voortdrijft en voortjaagt. En ieder mens. En die hen kinderen der ongehoorzaamheid tegenover de Here doet zijn. Dan is de apostel nog niet klaar met het zeggen hoe het ervoor stond. Want dan zegt hij, onder welken wij allen. Hoort u het? Hij sluit zichzelf niet uit. Hij sluit zichzelf erbij in, onder welken wij allen eertijds verkeerd hebben. Niet alleen de heidenen, niet alleen de mensen van de wereld, maar ook Israël. Ook het bondsvolk, ook kerkmensen. Of we gedoopt zijn of niet gedoopt zijn, besneden zijn of niet besneden zijn. Het geldt voor ons allemaal. En waarom dan? Nou en dan zegt de apostel, vanwege de begeerlijkheden van het vlees. Vanuit hetgeen dat naar buiten openbaart, gaat de apostel nu kijken naar wat er binnenin ons is. De begeerlijkheden van het vlees. En het vlees, dat is de mens die door de macht van de zonde beheerst en geleid wordt. En wat in die mens in zijn natuur staat, bestaat en aan verlangens en begeerten naar boven komt. En doende de wil van het vlees. Dus volgende wil van het vlees. En van de gedachten die bij dat vlees behoren. En als het nog niet erg genoeg is, gemeente. Wat de apostel verder zegt. Het eerste is al zo diep ingrijpend. Maar wat de apostel dan gaat zeggen, dat moet ons nog veel meer verschrikken en ontzetten. En wij waren van nature kinderen des toorns. Gelijk ook al de anderen. Kinderen des toorns. Dat wil zeggen kinderen van Gods toorn. Die Gods toorn verdiend hebben, kinderen. Bij wie die toorn van God thuis hoort. Dat is de natuurstaat. En zullen wij met Christus zijn levend gemaakt en worden levend gemaakt, dan gaat dit vooraf. En dan mogen we dat niet voorbij zien. Hoe komt het dat de levendmaking met Christus zo weinig recht wordt verstaan en beleefd? Omdat de doodstaat zo weinig wordt ingeleefd. En als u de levendmaking met de Heer Jezus niet kent, gemeente, dan heb ik vanmorgen een hele erge boodschap voor u. Niet alleen de boodschap dat u doodgaat. Dat is ook al heel erg hoor. En dat kan ook heel snel gebeuren en heel gauw gebeuren. Maar veel erger dan dat u doodgaat is de boodschap dat u dood bent. Nu. En als het niet verandert, als u niet met Christus levend gemaakt wordt, u bent op weg naar de eeuwige dood. Maar de zonden en de misdaden, waar u nu misschien uw vreugde in dringt te vinden, u dan voor altijd zullen veroordelen. En de Satan u eeuwig in zijn macht zal hebben. Als u nog niet met Christus bent levend gemaakt, mag ik u vanmorgen de wekroep laten horen. Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden. U zegt, ja, maar goed praten, dominee, wat ga je nou zeggen tegen doden? Die horen toch niks? Die kunnen toch niet horen? U hebt volkomen gelijk. Als het geen Pasen was geweest, maar de uren komt en is nu, dat doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die gehoord hebbende gaan leven. Dan laat het nu voor u de uren zijn. Heden, zo gij zijn stem dan hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, waarin de stroom van het leven uit de opstanding van Christus tot u komt. Gelooft dat heil en dat troostrijk woord. Opdat ook in uw leven zal plaatsvinden. Dat geweldige. Dat Paulus aanduidt als het medeleven gemaakt met Christus. En hoe gebeurt dat dan? Op welke wijze? Voordat ik daar nader op inga, mag ik misschien toch even nog de nadruk leggen op dat woordje met Christus. Dat is in de taal van het Nieuwe Testament een zo inhoudvol en zo machtig rijk woord. In Christus, met Christus. Dat wijst op de tegenstelling die er is tussen in Adam en met Adam. Allen onder de macht van de dood verloren. Dan staat daar het in Christus. Als die andere gemeenschap tussen Christus en de zijnen, die er niet pas is wanneer ze met hem levend gemaakt worden, maar die er al was, voordat ze zelfs het natuurlijk leven ontvingen. Vader, ze waren uwe, gij hebt ze mij gegeven. De roep van de Vader. Wie is hij die met zijn hart borg wordt voor dat volk dood in de misdaden en de zonde om tot mij te genaken? En de Zoon die het antwoord heeft gegeven: Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. En die tot het volbrengen van dat welbehagen voor al de zijnen die hem van de Vader gegeven zijn, zich met die zijnen verenigd heeft. Door mens te worden. En vlees van hun vlees. En bloed van hun bloed te worden. Om zo, als knecht van de Vader, tot verlossing van die dode zondaren, het werk te volbrengen. En in die weg van lijden en sterven, in die weg die de Heer Jezus gegaan is, daar nam hij de zijnen die hem van de Vader gegeven waren, nam hij mee. Mee. Toen hij ter dood werd veroordeeld, toen werden zij in hem en met hem mede tot de dood veroordeeld. En toen dat doodsvonnis op Golgotha aan hem werd voltrokken, toen werd dat doodvonnis met hem ook aan hen voltrokken. Toen God zijn oordeel en gericht over de zonde in Jezus Christus heeft doen gaan, toen heeft God ook zijn oordeel en gericht over hen doen gaan. En toen Jezus Christus werd gekruisigd en daarna het donkere graf in, toen werden zij met hem gekruisigd en met hem gedood en met hem begraven. Maar toen stopte het niet. Maar toen hij werd levend gemaakt, toen werden ook zij met hem levend gemaakt. En toen hij werd opgewekt, toen werden zij met hem opgewekt in die onverbrekelijke eenheid en verbondenheid. En wat nu zodanig mag gelden, naar de machtige inhoud van dat woord met, dat is nu door de Heilige Geest, dat dit ook onderwerpelijk wordt toegepast. En dat ze vanuit die verbondenheid, door woord en door geest, worden mede levend gemaakt. Zoals de Vader door de Heilige Geest, die heeft hem opgewekt. De eeuwige Geest heeft hem levend gemaakt. En door diezelfde kracht van de Heilige Geest maakt hij ook dode zondaren levend met hem. En de Heilige Geest doet dat niet zomaar, maar de Heilige Geest doet dat altijd door middel van het woord. Het levende, hoort u het? Het is niet het dode woord, de prediking. Het is het levende woord, het is het woord wat het leven uit Christus, uit die opgestane Christus, naar ons zondaren toedraagt. Het levende woord, door woord en geest, levend maakt. Wat gebeurt er dan? Weet u het niet? Het is zo moeilijk om te zeggen. Maar het is zo geweldig zoals onze belijdenis in de Dordtse leerregels. Dat op zulke geweldige wijze onder woorden heeft gebracht. Wanneer daar gesproken wordt over de kracht van de Heilige Geest die door het woord niet alleen onze ogen gaat verlichten. En ons niet alleen inzicht geeft in de schriften. Maar met diezelfde verlichtende, vernieuwende, levendmakende, herscheppende kracht van de Heilige Geest, dan dringt hij in de binnenste delen van de mens. En hij opent het hart dat gesloten is. En hij vermurmt het hart dat als een steen was. En hij besnijdt het hart dat onbesneden was. En in de wil gaat hij nieuwe hoedanigheden uitstorten. En hij maakt dat die wil die dood was, dat die levend wordt. En die niet wilde, die geen goeds wilde, dat die wel wil. Ongehoorzaam was, gehoorzaam wordt. En hij beweegt en hij sterkt die wil alzo dat ze als een goede boom vruchten van goede werken kan en ook gaat voortbrengen. Als de Heilige Geest dat nieuwe leven, het leven van de wedergeboorte, werkt, dan is dat ook een nieuw levensbeginsel. En dan wordt ook in dat leven, wordt alles anders. dan kun je niet meer wandelen in de misdaden en in de zonde. Zeg niet dat je dan geen misdaden en geen zonde meer doet. Maar je kunt er niet meer in wandelen. Je kunt er niet meer je levensvreugde in vinden. Dat is vanuit de wedergeboorte en de levendmaking met Christus. Is dat onmogelijk? Wie uit God geboren is, die leeft niet in de zonde. Maar die breekt met de zonde. En dan is niet meer de overste van de macht van de lucht onze Heer en onze Meester. Maar die opgestane Heer Jezus. En we leren het vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zijn het niet meer de onreine begeerten van ons vlees die dan de overhand hebben. En dan komen er andere begeerten. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan zijn we ook geen kinderen des torens meer. Maar dan zijn we en mogen we zijn kinderen van God. En niet, gemeente, dat dat leven nu ineens in al zijn rijkdom en volheid zo beleefd, erkend en ervaren wordt. Ik zou haast willen zeggen zelfs het tegendeel. Als die levendmakende Christus, levendmakende geest vanuit Christus ons levend maakt, dan leert hij allereerst ons zien hoe erg onze doodstaat was. En hoe onze doodstaat is. En daar gaat de Heilige Geest ons ook hoe langer hoe meer aan ontdekken. Aan dat vleeselijke, dodelijke en dodende bestaan van ons vlees. Maar dan is het ook de Heilige Geest. Want dat is de geest van de opwekking. Die dan ook hoe langer hoe meer met de Heer Jezus Christus verenigt. En die ons dat leven van de Heer Jezus Christus doet kennen. Het bij hem doet zoeken. En bij hem doet vinden. Kijk, dat is nu met Christus leven gemaakt. En nou vermijnt de vraag, die altijd belangrijk is, maar zeker vandaag, als het gaat om de voorbereiding voor het avondmaal en de gemeenschap met de Heer Jezus in de viering van het heilige avondmaal, bent u met Christus levend gemaakt? Bent u en jij met Christus levend gemaakt? U zegt, dominee, u durft nog wat te vragen. En om daar zomaar een antwoord op te geven. Want toch, gemeente, het gaat erom. Komt erop aan. Het is één van beiden. Of met Christus levend gemaakt. Of nog dood door de misdaden en door de zonden. Het is niet genoeg dat we het paasfeest hebben gevierd. Het is niet genoeg dat we weten dat er een levende Heere en een levende zaligmaker is. Maar wij moeten hem persoonlijk hebben leren kennen. En zijn kracht, zijn levendmakende kracht, persoonlijk in ons ervaren hebben. En om die vraag, het is inderdaad een erg ingrijpende vraag. Om die vraag nu wat anders te stellen. En om dan zo te zeggen de ruif wat lager te hangen. Kent u die levendmaking met Christus? Vanuit Psalm 42. Lijkt een hert dorst naar de waterstromen. Alzo dorst en schreeuwt mijn ziel naar de levende God. Naar die God die leeft. En bij wie ik het leven zoek ook voor mijn ziel. En kent u die omkeer in uw leven? Zoals het wel eens heel eenvoudig gezegd wordt, maar wel heel zinvol gezegd wordt. Dat waar u vroeger een hekel aan had, en waar je omheen liep, dat dat nou je grootste verlangen wordt. En dat waar je vroeger zo je plezier in vond, waar je in wandelde, dat je daar nou niks meer mee van doen wilt hebben. En dat dat nou de dood voor u geworden is. Kent u dat? Als u dat niet kent, niets vanaf weet, vlei u zich dan toch niet met de gedachte dat u wel met Christus bent levend gemaakt. Maar dan moet ik het u zeggen, dan bent u nog dood voor God en voor Christus. En wat ik u kan aanbevelen, dat is om te letten op die onbegrepen liefde en ontferming van de Heer. Dat hij tegenover al die ontzettende van die eerste versen van Efeze 2, dat geweldige maar God stelt, die rijk is in barmhartigheid en in ontferming. En waar ik u op wijzen mag, dat is op de wonderbare kracht van de Heilige Geest. Als de geest van de levendmakende Heere, heb niet van uzelf, maar heb daarvan alle verwachting. En als u het vanmorgen, als u het eerlijk mag zeggen, eerlijk en oprecht voor God. Ja, dat is toch de uitgang van mijn hart en van mijn leven geworden. Om in dat heil van die opgestane Christus te mogen delen. Dan mag ik het u zeggen, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is niet omdat u daar uit uzelf toe bent gekomen. Maar dan is dat vrucht van de levendmaking met hem. Ook al zou u het zelf niet durven erkennen. En gemeente, ik zeg u dat vanmorgen beslist niet om u op een ruststoel neer te zetten. En denken dus het is wel goed met mij. Als u het zo op zou vatten, dan is het juist niet goed. Maar laat het voor u een aansporing mogen zijn. Dat de Heere door de kracht van zijn woord en van zijn geest in uw bestaan, in uw leven zal doorwerken. En dat u geen rust zult vinden voordat u het ook voluit voor uzelf mag weten en beleven. Ik ben met Christus levend gemaakt. Mede levend gemaakt met hem. En waartoe is dat dan? Hoe openbaart zich dat dan? Als u dat wilt weten, gemeente, dan moet u denken aan dat leven van de Heer Jezus na zijn opstanding. Dat leven van de Heer Jezus na zijn opstanding is heel anders geweest dan het leven van de Heer Jezus voor zijn opstanding. Hij is aan de andere kant van de doodslijn komen staan. En dat was niet meer onder het oordeel. En dat was niet meer onder de last van Gods toorn tegen de zonde. Die had hij voldragen. Het was onder de gunst van zijn vader. Die hij weer voluit zijn vader kon en mocht noemen. En het was uiteindelijk ook niet meer het leven in zijn tegenwoordige eon, in zijn tegenwoordige bedeling. Maar hij behoorde de andere bedeling toe. Hij hoorde in feite niet meer op deze zondige aarde. Hij had rechtstreeks naar de hemel kunnen gaan. Hij zegt het tegen Maria, ik ben bezig om op te varen tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. Ik ben bezig om op te varen, om dat te verkrijgen, thuiskomen bij de vader. Dat is een uitzicht, de vervulling van de vreugde die hem was voorgesteld. Dat leven van de opgestane Christus, dat is nu ook het leven voor hen die met Christus zijn levend gemaakt. die dat mogen kennen, die mogen in Christus weten dat ze niet meer dood hoeven te gaan. Want ze hebben in Christus de dood achter zich. Omdat Hij voor hen de dood overwonnen heeft. Tot een verslagen vijand. En zo tot een poort des hemels voor hen heeft gemaakt. In de gemeenschap met Christus. In dit leven. De dood achter je. Het leven in de eeuwige gemeenschap met de Heer voor je in Hem. En hoe wordt dat nu openbaar? Mag ik dan ook nog weer even verwijzen naar wat de Schrift ons zegt over de tijd dat de Heer Jezus nog op aarde geweest is? Lucas Evangelie, in de handelingen, daar spreekt het van. Dat Hij zichzelf levend vertoond heeft, 40 dagen lang zijnde van hen gezien met vele gewisse kentekenen en sprekende met hen van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Nou, daar hebt u nou ook het leven van degene die met Christus zijn leven gemaakt. Dat leven met Christus in de gemeenschap met Hem. Ja, dat wordt in de avondmaalsviering beleefd en beoefend. Maar dat dient ook in de levenspraktijk openbaar te worden. Dat kan niet verborgen blijven. Met Christus levend gemaakt, dan komt dat leven van Christus er ook uit. Met vele gewisse kentekenen. Waarin dat beeld van de Heer Jezus gaat uitstralen. Dat komt uit in onze daden. In onze levensdaden. Komt ook uit in onze woorden. Hoe we spreken. En waarover we spreken. Sprekende over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Zo was het met het leven van de Heer Jezus na zijn opstanding. Zo behoort het ook te zijn met zijn kerk. Gemeente, wat zijn we daar ver van verwijderd? Zelfs de Allerheiligste, zolang als Hij in dit leven is, nog maar een klein beginsel van dat leven. Naast het levend gemaakt zijn met Christus, dan is er altijd nog die oude mens. Het vlees. Dat in het leven van Gods kerk vaak zo sterk en zo levend kan zijn. Krachtig kan zijn. Duivelskrachtig kan zijn. En ons van het leven in Christus kan aftrekken. En ons daarvan vervallen kan doen zijn. Ik zeg niet afgevallen. Maar wel vervallen kan doen zijn. En wat is het dan, gemeente? Een bijzonder voorrecht. Eeuwig zalig. Bij u, Heere. Bij u, Heer Jezus. Is de levensbron. Dus de bron van het leven dat ons ontbreekt. En wil dat leven bij ons op peil zijn, dan moeten we naar Hem. En een leeg emmertje om het uit zijn volheid te mogen ontvangen. Om daaruit bij te mogen putten. En Hij is de bron die nooit uitdroogt. Als we maar op Hem mogen zien. Gemeente, gaan we het belijden? En belijdt u het mee? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er, nog in de hemel, nog op de aarde, waar ik in kan rusten, dan alleen in u. Opgestane, levende Heere en Zaligmaker, want bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart, dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen.